The Voice Cast.
Dan denk ik, wauw, ik ben best wel goed. En dan ga ik daar naar zijn website. Ja. Om me even aan herinnerd te worden dat ik nog heel veel kan verbeteren.
The Voice Cast met Albert-Jan Sluis.
Hey, welkom. De vorige keer sprak ik in de Voicecast helemaal coronaproof met Mark Labrand. Op afstand, remote. Ik zat in mijn eigen studio in Horen. Hij zat in een studio in Hilversum. We konden elkaar niet zien, maar wel heel goed horen. En deze keer heb ik dat nog een klein stukje verder opgerekt. Want ik praat met iemand die momenteel op Bali is. Indonesië dus, andere kant van de wereld. En ja, net als de vorige keer met Mark, ja, klinkt het alsof hij naast me stond. Eigenlijk best wel bijzonder. Degene over wie het gaat, die heeft veel internationaal bloed door zijn aderen stromen. Het grootste deel van zijn basis ligt in Nederland. Maar hij richt zich op de wereld met zijn werk als voice-over, Engelstalig. Maar de wereld is ook zijn studio, want hij trekt rond en neemt op allerlei plekken zijn werk op. Hoe dat allemaal in elkaar steekt, dat hoor je in deze aflevering. Ik wens je heel veel plezier.
De Voicecast. Voice-over en stemacteur Albert-Jan Sluis spreekt met collega's uit het vak. Deze keer
Sean Gray.
Sean, waar ken ik jouw stem eigenlijk van?
Goeie vraag. Van dit telefoontje, denk ik. Maar verder doe ik niet zo heel veel bekende dingen. Vooral corporate dingen doe ik. Dus die vraag krijg ik natuurlijk vaak. Mm-hmm. Maar ik doe wel wat hele toffe corporate projecten en webvideo-achtige dingen die mij persoonlijk heel erg interesseren. Bijvoorbeeld, ik werk jaarlijks met de Delft Hyperloop team. Die doen een wedstrijd. Die doen met een wedstrijd mee die Elon Musk organiseert.
Van Tesla.
Tesla. Om te werken aan de Hyperloop. En dat vind ik persoonlijk super inspirerend. Werk om te doen.
Ja, dat is de toekomst van het openbaar vervoer, zeg maar. Die hele snelle trein die door een buis heen reist.
Ja. For quite some time now, engineers have been working on a new transportation system, the Hyperloop. Traveling with this system is faster than traveling by airplane.
En verder?
Verder heb ik bijvoorbeeld voor Peaky Blinders bordspelcommercial ingesproken.
Ah.
Dat moest ik doen alsof ik een soort gangster was. Het moest zo stoer en dreigend mogelijk.
Ja, dat zijn mooie klussen waarin je kan uitleven natuurlijk.
Ja, krijg ik niet vaak. En daar was ik ook super blij mee om dat te doen. Was echt heel leuk.
Experience the roaring 20s with your friends and family. And play your own role in this exciting gangster game.
I order the Peaky Blinders.
En is er nog iets?
Een van de eerdere, vroegere opdrachten die ik heb gedaan. En daar heb ik ook uiteindelijk heel veel opdrachten mee gefixt. Later, door dit aan mensen te laten horen. Een vriend van mij, toen ik studeerde aan het conservatorium, hij is producer. En hij produceerde de DJ-intro's voor een hardstyle festival. Zeg maar, het moest allemaal zo lomp en zo hard mogelijk zijn.
Ja.
En de teksten hadden zij geschreven. En daar zaten allemaal titels in van de songtitels. Die zaten in de tekst verwerkt. Dus het super lompe tekst. Hele harde, epische muziek. En daar mocht ik mijn stem onder opnemen. Het was een van de eerste opdrachten die ik heb gedaan. En uiteindelijk heb ik deze opdracht dus op mijn telefoon gezet. En gebruikt om een beetje aan zoveel mogelijk mensen te laten horen. Zo, weet je wel wat ik heb gedaan? Moet je eens luisteren. En dan was het zo van, wow, is dat jouw stem? En op die manier onthielden mensen dat ik een voiceover doe. En daardoor begon ik mijn eerste opdrachten te krijgen.
Okay.
Ladies and gentlemen, it's now time to come face to face with this next duo and seek judgment once and for all. The next two artists in line are, well, they're badasses.
Hoe ben jij dit vak ingerold?
Ik ben begonnen met studeren aan het conservatorium als drummer. En dat vond ik al gauw ten eerste echt super moeilijk om echt op een heel hoog niveau te leren drummen.
Ja, ik neem aan dat je dat al eerder deed, toch? Dat je al kon drummen toen je naar het conservatorium ging.
Zeker. Ja. Dus kon het al een beetje. Maar het verschil tussen best wel goed en echt goed.
Perfect.
Ja. Ja, ik had het wellicht kunnen doen, alleen er was zoveel concurrentie. En ik merkte dat ik veel meer interesse had voor muziekproductie en compositie. Ik schreef al mijn eigen liedjes en gebruikte mijn stem in de muziek die ik schreef.
Mm-hmm.
Heel experimenteel allemaal helemaal zelf uitgevogeld. En daardoor klonk het ook best wel eigen. En ik kreeg daar veel meer voldoening uit. Dus op een gegeven moment realiseerde ik me, nou, ik kan of nog 3 jaar in zo'n klein 3 meter bij 3 meter hokje zitten en op een trommel tikken, terwijl andere mensen inmiddels veel harder gaan dan ik. Of ik kan doen wat ik nog leuker vind, en dat is aan composities werken, met artiesten samenwerken, nadenken over het hele concept en meer met vocals bezig zijn. En vanuit dat hoorden mensen dat ik native Engels spreker ben. En dat ik een studio had. Dus ik had het recept had ik al.
Ja.
Ik moest alleen nog inspreken. Maar dat onderschatte ik natuurlijk heel erg. Dus zei iemand, hey, kun je dit even inspreken? Ik dacht, ja, makkelijk. Maar ja, dan was ik later was ik 4 uur verder met na het opnemen van 1,5 minuut aan voiceover.
Ja, je moet ergens beginnen.
Ja, maar ik pakte het vandaag daar gewoon op. Merkte ik van, hey, dit is eigenlijk best een grote business. Je kan hier gewoon echt geld mee verdienen. En met muziek, nou ja, daar kun je ook wel geld mee verdienen, maar het is meer echt een kunst. En het is meer een heel persoonlijk iets. En daar wilde ik dan niet de druk op leggen om daar mijn hele inkomsten uit te halen. En bij voiceover was het minder persoonlijk. En daardoor kon ik het wat makkelijker dan loslaten van de perfectionisme en ja, gewoon echt ervoor gaan.
Ja.
En het echt zien als een business.
Voor wat voor opdrachten werd je toen al gevraagd? Want het is misschien even handig om te schetsen wat jouw achtergrond is. Je kan misschien zelf even het beste vertellen hoe het zit met je moeder en je vader. Welke nationaliteiten, waar je geboren bent, waar opgegroeid. Want dat is in jouw geval best wel een heel verhaal.
Ja, om het simpel te houden, want ik woon ook op Bali, heel internationaal. Dus je krijgt vaak de vraag van waar kom je vandaan? En om het simpel te houden, of ik probeer het te houden, zeg ik altijd, I'm a European smoothie. En bedoel ik natuurlijk het drankje mee. En op Bali stikt het van de smoothies ook. Dus,
ja.
Maar het achterliggende verhaal is, ik ben in Schotland geboren. Maar na 6 weken verhuisden we al naar Noord-Engeland, Rochdale. En ik heb video's van mezelf van rond de 4 à 5 jaar... dat ik met super Noord-Engels accent spreek. En heel schattig, maar niet heel marketable, denk ik. Dus gelukkig toen ik 5 was. Precies, ja. Gelukkig toen ik 5 was, verhuisden we naar Nederland.
Yeah.
Waar ik opgroeide tussen de expats, dichtbij Den Haag.
Uh-huh.
Ik ging ook naar een Engelse kerk. Dus ik had op school, sprak ik Nederlands. En dan met mijn ouders en mijn broertje Engels. En ik had ook Engelse vrienden. En het werd allemaal een soort hele neutrale, wel nog vrij Brits, maar super neutraal, ondefinieerbaar Engels. Maar nog steeds native.
Yeah.
En mijn moeder is Italiaans. Mijn vader komt uit Ierland. Dus sowieso altijd omgeven door verschillende talen, verschillende accenten.
Maar spreek je dan ook goed Italiaans bijvoorbeeld?
Nou, ik zou niet, zeker niet goed. Maar als ik daar een week of 1,5 week ben, begin ik me wel verstaanbaar te maken. Wen ik er weer even aan. Mijn grammatica niet zo heel goed, maar ja, ik hou van die taal. En ik zou het zeker nog een keer willen doen. Ik kan ook natuurlijk, als ik wil, daar even 1,5 jaar gaan wonen of zo. Als,
ja, want
als een keer
ik zit dan te denken, met een Italiaanse moeder zou je uiteindelijk een soort van native Italiaanse speaker kunnen worden, toch? Of zie ik dat verkeerd?
Het zou kunnen. Daar zit alleen wel heel veel werk in, lijkt me.
Ja, maar de basis is er.
Zeker.
Ja.
Alleen je zou je verbazen, ik spreek vrij goed Nederlands.
Ja.
In veel gevallen heeft niemand door dat ik niet oorspronkelijk Nederlands ben.
Nee, zeker niet. Nee.
Maar wat ik merk is als ik gevraagd word zo van, hey, kun je Engels en Nederlands inspreken? Zeg ik vaak van, ja, kan. Maar ik ga je eerst even een voorbeeld sturen van mijn Nederlandse voiceover. En dat klinkt dan heel anders. En vaak kiezen ze dan toch voor een andere Nederlandse stem.
Okay.
En ik denk om echt native Italiaans te bereiken zou nog moeilijker zijn dan native
Nederlands,
ja. Waar ik al een heel streep voor heb. Maar
Italianen zijn
dus ik kies gewoon om te focussen. Ja, lijkt me wel.
Ja,
ja, misschien.
En het Iers van je vader dan? Want het is natuurlijk Engels, maar dat is ook een accent. Kun je dat ook?
Noord-Iers? Ja, jawel. Als ik daar, vooral als ik daar kom, dan heb ik geen keus. Dan ga ik vanzelf met mijn nichtjes en neefjes mee. Maar ja, ik kan het zeker.
Hey, en even terug naar dat conservatorium waar je toch niet helemaal je draai kon vinden. En toen kwamen dus de eerste inspreekopdrachtjes. Waren dat dan Nederlandse opdrachten of meteen al Engels?
Ik een paar Nederlands, maar eigenlijk meteen Engels. Dat is ook echt de reden dat ik werd gevraagd. Omdat iedereen me opviel hoe mijn Engels klonk.
En hoe heb je dat dan ontwikkeld?
In het begin heel erg gewoon zelf uitgevogeld. Zoals ik ook een beetje met zang en muziekachtige opnames deed. Maar al snel merkte ik dat ik ook wel even wat hulp kon gebruiken. Dus toen had ik coaching genomen van Paul Strikwerda.
Ja.
Die je wellicht wel kent.
Ja, die in Amerika woont, zijn Nederlandse stem.
Ja, precies. Hij heeft me heel erg geholpen. En toen een jaar later ongeveer ben ik coachings gaan doen bij J. Michael Collins. En dat is dan een Amerikaan die in Luxemburg woont. Hij heeft me ook een heel stuk verder geholpen met mijn performance, VO performance. Bij Paul was het heel erg gefocust op business, omdat ik dat op dat moment vooral echt nodig had. Van hoe onderhandel je? Wat zijn een beetje de gangbare tarieven? Hoe je, ja,
marketing ook natuurlijk.
Waarde. Marketing inderdaad. Dus dat was super waardevol. En toen met J. Michael Collins was het echt het maken van demo's, mezelf klaarstomen voor echt een wat grotere markt opgaan.
Het klinkt allemaal heel internationaal, hè? Ik zie jou echt als een soort wereldburger. En je richt je ook als stem eigenlijk op de hele wereld. Want met jouw neutrale accent kun je natuurlijk inspreken voor klanten waar dan ook. En ook vanaf hele bizarre plekken, maar daar komen we straks nog wel over te spreken. Waar zitten jouw klanten zoal?
Mijn klanten zitten overal. Ik zou zeggen gefocust in Nederland en Duitsland.
Mm-hmm.
Toch wel, omdat het mond-op-mond reclame, dat is echt de meest krachtige manier om nieuwe klanten te vinden. Of dat zij jou vinden, zeg maar.
Yeah.
Engeland heb ik ook klanten. De VS heb ik ook klanten. Maar ik moet zeggen, het is heel erg gefocust op Nederland en Duitsland.
Maar dan is er denk ik ook nog wel heel veel potentie. Om misschien nog andere plekken in de wereld te benaderen.
Absoluut. Daar ben ik ook mee bezig nu. Ik heb in de VS een, hoe zou ik dat noemen?
Een agent?
Er zijn geen business partners. Ja, ik heb verschillende agencies, zeker.
Ja.
Alleen, ik heb nu een business partner. We delen geen inkomsten, maar we houden elkaar vooral accountable. En we doen wat marketingacties samen. Ze heet Catherine Campion. En we werken gewoon samen om zoveel mogelijk de voiceover markt te veroveren.
Hmm.
We hebben beide best wel soortgelijk stem. Maar dan is zij de Amerikaanse vrouwelijke versie van mij. Eigenlijk een hele goede vondst dat we elkaar hebben gevonden. Was
ja,
best wel,
je kunt elkaar versterken.
Best wel, ja, wij motiveren elkaar heel erg qua marketing. En we zijn nu bezig met het inzamelen van leads. Dat laten we dan doen door een virtual assistant. En die gaat heel Amerika afstruinen. In de hoop om tussen de 6.000 en 8.000 filmproductiekantoren, bedrijven te vinden waar we onze stem aan kwijt kunnen.
Hoe werkt dat dan? Ik hoor jou praten over een virtuele lead assistant. Het is een beetje ingewikkeld voor mij.
We doen dus mee in een soort pool.
Ja.
Dus 6, 8 mensen zitten dan bij elkaar. En ik ben daar zelf niet de organisator van. Maar de organisator die huurt een virtual assistant in. Dat is gewoon iemand in de Filipijnen, geloof ik. Die voor heel veel verschillende dingen inzetbaar is. En dan betaal je rond de €6 per uur. En dan kunnen zij voor je aan de slag met dit soort taken die niet al te ingewikkeld zijn.
Oké, dus dit is zeg maar, zoals ze ook wel eens in India mensen aan het werk zetten of voor belcenters en dat soort dingen. Het is gewoon een goedkope arbeidskracht die voor jou het internet afstruint op zoek naar potentiële leads.
Ja.
Oké, en is dat dan kwalitatief ook goed genoeg? Of komen ze dan ineens met opdrachtgevers die echt totaal niks met dat vak te maken hebben, dat ze het gewoon niet goed begrepen hebben of zo?
Ja, die zitten er zeker tussen. Alleen je kan ze trainen en pas als ze zijn getraind, dan pas laat je ze echt vol gas.
Ja.
En in principe ken ik andere stemmen die zoiets hebben gedaan. En ze zeiden dat het heel effectief is, omdat je dus tegelijkertijd je pakt niet info@blablabla.com, maar je pakt een persoonlijk e-mailadres van iemand in het bedrijf.
Mm-hmm.
En je pakt hun LinkedIn en je doet dat allemaal tegelijkertijd.
Oké. Nou ja, eigenlijk wat je nu schetst doe ik zelf ook wel. Maar daar heb ik dan niet goedkope Aziatische arbeidskracht voor.
Ja, dat kan ook.
Ja.
Kost alleen maar tijd.
Ja. Hey, en als je het hebt over Engeland en de Verenigde Staten. Jij bent natuurlijk, je hebt absoluut je roots in Engeland. In Amerika wat minder, maar je stem is natuurlijk ook beïnvloed. Dat gaf je eigenlijk al aan, doordat je in Nederland heel lang hebt gewoond en gewerkt. Hoe kijken ze in Engeland en Amerika tegen jouw stem aan?
Goeie vraag. In Amerika, ze houden wel van de Britten. De Amerikanen houden wel van de Britten. En daar heb ik geluk mee.
Ja, ze zien andersom. In Amerika zien ze jou als een Brit. Als een English native speaker.
Ja, zeker. British English. Maar eigenlijk verkoop ik het als allebei.
Ja.
Want ik kan het ook een klein beetje neutraler maken als nodig. Maar zij zien me als Brit. En dat is in hun ogen, draait het heel erg om luxe. Dat heb ik ook heel erg in mijn demo's zitten.
Oh, ja.
Die ik gebruik om daar agenten te vinden. Luxe, sophistication, bijvoorbeeld documentaires. Daar werk ik heel goed voor.
Oké, ja. En in Engeland dan? Want zien ze jou in Engeland wel als een echte Britse stem? Of horen ze iets erin wat dan Europees is?
In principe wel, als native UK stem. Maar ik moet zeggen dat ik gewoon niet heel veel klanten in Engeland heb. Ik heb daar überhaupt niet heel veel acquisitie gedaan. Mijn netwerk zit echt in Nederland en Duitsland. Dus een heel grote steekproef is het niet. Maar ik heb gewoon Britse klanten die het gebruiken als native UK.
Ja.
En ik zou zeggen dat het ook heel erg goed werkt. Want ik dik het gewoon aan. En ik ben er wel heel bewust van wat ik moet doen om echt puur Brits te klinken.
Ja, oké. Je kijkt echt per opdracht en per opdrachtgever en doelgroep van, ja, moet ik nu een klein beetje Engels erop gooien of moet het juist iets minder Brits?
Ja.
Hey, en toen je begon, hè, je woonde toen in Nederland, zei je. Wat waren dan je voorbeelden? Want toen ik begon met dit werk, ik hoor natuurlijk op televisie en op radio, hoorde ik mijn voorbeelden. Dat ging ik dan bijvoorbeeld ook nadoen. Maar jij als Engelse stem hoorde natuurlijk voornamelijk Nederlandse voorbeelden.
Ja,
dus
ja, heel goed.
Hoe vertaal je dan een Nederlands voorbeeld naar uiteindelijk dat werk wat je dan voornamelijk in het Engels doet?
Goeie vraag.
Of wie waren je voorbeelden en hoe hebben die jou geholpen?
Ik was niet echt heel erg bewust van wie mijn voorbeelden waren. Ik heb dan verschillende voice-overs en demo's beluisterd, ging ik de internet afstruinen om websites te vinden van stemacteurs, stemactrices. Ik heb de namen daar niet heel erg bewust van onthouden.
Nee.
Ik weet wel dat ik bijvoorbeeld de website van Boots Schouwink echt super tof vond.
Ja.
Als in wat het werk wat hij daar op heeft, vind ik gewoon elke keer dat ik dan denk, wauw, ik ben best wel goed. En dan ga ik daar naar zijn website om me even aan herinnerd te worden dat ik nog heel veel kan verbeteren in bepaalde opzichten.
Ja, ja, je moet als stem niet te veel naar Boet luisteren, want dan heb je er eigenlijk geen zin meer in.
Ja.
Zo goed is die.
Maar hij was
overigens
zeker
ook in het Engels, hè? He? Amerikaans, heel veel accenten.
Ja, precies. Hij doet heel veel dingen heel goed.
Ja.
Dus hem heb ik zeker als voorbeeld genomen. En wat ik ook merkte is, de Nederlandse producenten hadden vaak gewoon een webvideo. Daar hadden ze dan een Nederlandse voice-over al voor. En dan moesten ze een Engelse vertaling van die video maken. Dus dan stuurden ze voor mij de Nederlandse versie op. En dan moest ik de timing helemaal gelijk hebben. En daar heb ik super veel van geleerd om de Nederlandse tone of voice na te doen. Ik denk dat dat een van de meest leerzame dingen was die ik heb gedaan om dit vak te leren.
Oké, dus je bent een Engelse stem met een beetje een Nederlandse schwung.
Ja, waarschijnlijk.
Ja. Hey, en wat je zei al, ik doe heel af en toe ook wel eens Nederlandse dingen, maar je wordt daar niet altijd voor gevraagd, omdat ze dan toch liever voor een echte native Nederlandse spreker gaan. Ja, hoeveel Nederlands doe je?
Misschien één keer in de drie maanden een project.
Oké.
Echt super weinig. Heel weinig. En ik adverteer het ook niet. Het is puur als ze het per se willen. En dan zeg ik, oké, maar alleen als je eerst een voorbeeldje goedkeurt.
Ja, precies. Ik doe overigens zelf ook wel eens Engelstalige dingen. Meestal als een klant vraagt van, kun je ook Engels, zeg ik, nou ja, ik zou voor een echte Engelse stem gaan. Waarbij ik overigens ook jou, zoals je weet, wel eens voorstel. Maar soms zeggen ze, ja, we willen gewoon dat dezelfde stem die het Nederlands doet, ook het Engels doet. En ja, ik ben geen native Engelse spreker, maar dat maakt dan blijkbaar niet uit. Maar wel veel andere Nederlandse stemmen, die richten zich steeds meer op de internationale markt, door ook een soort van, ja, dat noemen ze dan Atlantic English, geloof ik, hè, te spreken.
Mid-Atlantic, ja.
Ja. Hoe kijk jij daar tegenaan? Als je andere Nederlandse stemmen Engels hoort praten, is dat goed genoeg? Of denk je van, nou, blijf maar lekker in Nederland?
Nou, als de klant ze daarvoor betaalt en ze maken er een productie mee, dan vind ik het per definitie goed genoeg.
Ja.
En als de stem maar gewoon goed klinkt en het vervult zijn functie, vaak hoor ik wel een accent.
Ja.
Maar als het gewoon communiceert wat het moet communiceren, dan kan het misschien zelfs wat toevoegen, aangezien niet elk bedrijf wil klinken als een native Engels spreker.
Nou ja, dat is ook inderdaad het voordeel. Maar dat geldt natuurlijk ook voor jouw eigen accent. Of tenminste wat je dan die European smoothie noemt. Je kunt de stem zeg maar niet vastpinnen op een bepaalde locatie. Of op een bepaalde afkomst. Het klinkt echt internationaal. En daardoor voelt eigenlijk niemand zich buitengesloten.
Ja, ik denk dat dat een grote reden is waarom ik werk krijg. En dat dat ook een best uniek ding is wat ik kan bieden.
Ja. Nu zag ik toevallig gisteren op jouw Facebook volgens mij iets voorbij komen. Dat je in een online seminar zat. En daar stond ook iets bij van, ja, ik vind het heel leuk om ook dingen te delen. En een beetje les te geven misschien. Zou je misschien Nederlandse stemmen kunnen helpen om internationaal wat meer werk te krijgen? Door ze te coachen bijvoorbeeld.
Als het gaat om accentcoaching. Dat heb ik vroeger gedaan met artiesten die bij me kwamen opnemen in de studio voor zang.
Ja.
Ik heb dat volledig op mijn eigen manier aangepakt. En ik denk ook wel vrij goede resultaten behaald. Maar of ik mezelf een coach zou noemen voor accentcoach, ik denk dat je dan beter bij iemand kan gaan die zich echt specialiseert daarin.
Zoals Buffy Duberman, hè? Dat is een bekende naam.
Ja, bijvoorbeeld.
Ja. Nee, maar het is wel iets wat je zou kunnen ontwikkelen. Want ik hoor ook een beetje in jou van, nou ja, ik heb daar zelf nooit onderwijs in gehad of zo. Of ik heb daar nog niet zo heel veel ervaring mee. Dus daarom hou ik het misschien een beetje af. Maar je kunt je natuurlijk ook op richten en daar beter in worden. Zodat je net zo beslagen te ijs komt als bijvoorbeeld Buffy.
Ja, het is alleen wel een heel ander carrièrepad.
Ja.
Ik denk dat mijn kracht eerder zou liggen in wat ik bijvoorbeeld gisterochtend heb gedaan. Dan heb ik gesproken met 18 voiceovers uit de VS.
Mm-hmm.
En zij kwamen dan bij dat seminar en dit was een van de workshops die we deden. En dat was om uit te leggen hoe je doorbreekt in de internationale markt. Want de Amerikanen denken heel erg in Amerika en voor hun was het echt mindblowing om te horen van, wow, je kan echt een heel inkomen halen uit Europa of Australië of waar je dan ook contacten hebt.
En grappig, dat is dan iets dat besef daar helemaal niet is.
Ja, ze focussen zich heel erg op wat gewoon voor hun neus zit.
Ja, en daardoor laten ze een hele grote markt liggen.
Ja, en het is ook omdat ze niet weten hoe het allemaal moet. En dan maken ze zich druk over, oh, maar wat als ze niet betalen en hoe kun je dan betalingen accepteren?
Ah, ja.
Dus er zitten gewoon barrières waar ze dan geen antwoorden op weten te vinden. Of denken ze er niet over na. En dan door zo'n workshop kunnen ze daarover na gaan denken.
En wat vertel je ze dan bijvoorbeeld over betaling? Want ik kan me inderdaad voorstellen dat soms een probleem is. Mijn ervaring met de Amerikaanse klant is dat ze bijvoorbeeld liever niet via een bank overboeking betalen, maar via PayPal.
Oh ja, PayPal, dat is
en dat vind ik altijd heel onhandig, want ja, weet je, ik heb het liefst gewoon dat alles op één plek terechtkomt, want dan is het ook heel makkelijk te verwerken. Maar ja, als een deel op PayPal binnenkomt, dan moet ik het weer naar mezelf over gaan maken. Kijk, het scheelt natuurlijk wel een heleboel geld, want daar gaat het uiteindelijk om, dat je, geloof ik, per persoon €10 betaalt of zo, om het over te laten boeken naar de andere kant van de wereld. Maar wat is jouw advies daarin?
Ik gebruik zelf zoveel mogelijk TransferWise. En je kan een Amerikaanse bankrekening openen via TransferWise in 1 minuut of een paar klikken.
Ja.
Als je eenmaal zo'n. Dus dan kun je ze. En je kan ze volgens mij ook via creditcard laten betalen. En het is allemaal super betaalbaar. Hele lage kosten, goede wisselkoers. En allemaal transparant. Dus wanneer het even kan, laat ik ze via TransferWise betalen. En anders, ja, als het echt moet, PayPal. Last resort. Maar toch resulteert het vaak in PayPal, omdat dat gewoon is wat ze gebruiken.
Ja, dat is heel toegankelijk en iedereen kent het. En in welke valuta werk je dan? Als je dan voor een Amerikaanse klant werkt, laat je dan ook in dollars betalen dus?
Ja, hun lokale valuta.
Ja, dus, maar dan ben je dus de hele tijd misschien bezig om met allerlei verschillende valuta te werken.
Klopt. Dus dan schrijf ik een factuur met dollars erop. En dan zet ik voor mezelf een notitie op die factuur wat het is omgerekend in euro's.
Ja,
zodat mijn boekhouding
van
klopt.
Mij,
ja.
Van de Belastingdienst.
Dus dan heb ik alles geordend in mijn eigen administratie.
Je werkt over de hele wereld, of ja, nu al een tijd vanaf Bali. Maar jouw bedrijf blijft Nederlands.
Ja, dat nu nog wel in elk geval. Ik zie geen reden nog om het te verplaatsen.
Ja.
En ik zou ook even niet weten waar ik hem heen zou moeten verplaatsen.
Nee, ik vraag me af hoe dat dan werkt. Als je bijvoorbeeld heel lang op één plek blijft, zoals Bali, zegt Indonesië dan op een gegeven moment niet van... Hallo, meneer Gray, u werkt vanuit hier, dus wilt u even belasting betalen?
Tot nu toe zit ik hier op een toeristenvisum.
Ja.
Al bijna een jaar, dus het is inderdaad heel bizar. Alleen door corona kon ik steeds die visa on arrival, die eigenlijk voor een maand bedoeld is, heb ik hem steeds kunnen vernieuwen.
Ja,
omdat
precies.
Ze de toeristen er niet uit willen kicken, omdat die dan niet meer terug kunnen komen.
Ja.
Voorheen moest je dan al visa runs doen. Maar ik zit hier als toerist nog steeds. Dus
ja.
De overheid, ja, zolang ik hier geld naar binnen het land in pomp,
en weer uitgeeft,
vinden zij het prima. Ja.
Ja, want we hadden het al eerder even over. Jij leeft als een nomade. Je noemt het ook VOMAD, toch? Of?
Ja, VOMAD.
VOMAD,
digital,
ja.
VOMAD.
En ja. Dat is eigenlijk een rondtrekkende voice-over die vanaf elke plek op aarde kan werken. Hoe is dat zo gekomen?
Ik heb 4 jaar geleden het boek The 4-Hour Workweek gelezen van Tim Ferriss. En ik heb dat boek echt opgevreten. Ik vond het fantastisch. Ik dacht, dat wil ik ook. Ik wil reizen, maar ik wil niet arm weer terugkomen na een jaar of anderhalf jaar.
Ja, zoals veel mensen dat doen, sparen en dan een jaar lang alles er doorheen jagen terwijl je de wereld rondreist.
Precies. Dus ja. Mijn doel was, ik wil gewoon een bedrijf. Ik wil een professioneel bedrijf waar ik professionele klanten op een professionele manier kan bedienen. Zonder dat ze doorhebben dat er iets aan kwaliteit mankeert. Dus ik wil eigenlijk rijker van mijn reis terugkomen dan dat ik wegga. Okay, als ik überhaupt terugkom. En dat duurde even voordat ik genoeg inkomen had om op een zelfverzekerde manier echt de wereld in te trekken. Dat ik dacht van wow, nou dat kan ik wel volhouden.
Uh-huh.
Maar toen ik dat eenmaal had, heb ik het 5 weken lang geprobeerd in Bali. In 2018 was het, geloof ik. En toen ben ik later dat jaar, een aantal maanden later, heb ik al mijn spullen verkocht. En ben ik vertrokken naar Berlijn. Als eerste stop. Aangezien ik Berlijn zo'n toffe stad vond en dat vind. En dat wilde ontdekken. Dus ben ik 5 maanden gebleven. En binnen die 5 maanden ben ik ook 5 weken in Californië geweest. Werd uitgenodigd door een vriend die ik had gemaakt toen ik in Bali zat. Dus in San Francisco.
Ja.
Daar heb ik dan bijvoorbeeld onder de dekens in zijn gastenkamer om een of ander raar tijdstip heb ik die Peaky Blinders commercial ingesproken.
Oh ja.
Live. fingers crossed dat er geen auto voorbij zou komen. Toen ben ik in een busje gaan rondtrekken door Californië. Heb ik bijvoorbeeld in Yosemite Valley in mijn busje met de uitzicht op El Capo een explainer video ingesproken.
Mm-hmm.
Ik heb zelfs in het ziekenhuis gezeten daar voor 5 dagen. En daar heb ik ook onder de dekens even gauw iets ingesproken voor een klant. Terwijl ik daar zat voor een keelontsteking. Maar dat was even een placeholder take. En die hebben ze gewoon gebruikt. En ze hadden geen idee dat ik überhaupt in het ziekenhuis zat of dat ik in Amerika zat.
Ja.
Dus dat en verder langs Big Sur, dus op hele mooie natuurplekken heb ik opgenomen dat er niet eens een internetverbinding was en dat ik $10 moest betalen om ergens voor een uur op internet te zitten.
Het klinkt als iets wat iedereen zou moeten willen, want het is natuurlijk fantastisch wat je hier schetst. Maar ik hoor ook meteen de nadelen. En dat is dat je dus de hele tijd wel moet kijken hoe ga ik zorgen dat ik professioneel kan opnemen. Dat ik een ruimte heb die akoestisch genoeg is. Dat ik mijn spullen bij me heb, dat die werken. Dat ik een goede internetverbinding heb. Want wij praten nu met elkaar alsof we naast elkaar staan. Jij in Bali en ik in Nederland. Maar dat kan alleen maar omdat je nu op een plek zit waar je een hele goede verbinding hebt.
Ja, dat is ook zeker de reden dat ik het liefst gewoon voor langere periodes op één plek blijf. Dus bijvoorbeeld in Berlijn zat ik dan 5 maanden op dezelfde plek. Nu zit ik inmiddels een jaar in hetzelfde dorpje.
Ja.
Dus dat soort dingen met dat busje, dat is tof. Alleen, ja, dan zit ik eerlijk gezegd ook niet echt op een opdracht te wachten. Maar ik doe het dan wel, omdat het gewoon hoort bij het avontuur, vind ik.
Ja.
Van waar ik mee bezig ben. En ja, ik vind het eigenlijk wel leuk.
Want maar het liefst, jij zit ja, nu al een jaar dus op Bali. Dat is min of meer noodgedwongen, denk ik, hè, vanwege corona.
Ja, het plan was 3 maanden om de Europese winter door te komen. Maar toen ging alles in Europa dicht. En toen dacht ik, ik kan beter hier blijven. Hier zijn de coronamaatregelen heel mild. Ja. Kan ik alles blijven doen wat ik nog wil doen? Ik zie geen reden op dit moment om terug te gaan.
Nee. Maar wat was in principe jouw volgende bestemming? Waar had je nu willen zitten als er geen corona was?
Ik had afgelopen zomer graag in Amsterdam willen zitten.
Oké. Okay.
En een van op mijn wensenlijstje staat ook Zuid-Amerika. Wat ik dan, Colombia bijvoorbeeld.
Oh ja.
Maar dat is een stukje lastiger, omdat de tijdsverschil daar op zo'n manier is verschilt van Nederland, dat ik dan wakker word en dan 1000 mailtjes van klanten krijg.
Ja.
Het liefst zit ik hier dat ik de hele ochtend voor mezelf heb. En dan krijg ik rond 3 uur 's middags
de
eerste mailtjes van klanten. Ja. Ja, precies.
Ja, want dat is natuurlijk ook nog eens een nadeel. En wat mij ook een nadeel lijkt, maar dat wordt steeds minder groot. Want nou ja, er was een tijd, weet je wel, 15 jaar en verder terug. Dat je voor elke voice-over opdracht gewoon de deur uit moest en naar een studio moest rijden om daarin te spreken. En dat is bij jou natuurlijk geen mogelijkheid.
Dat klopt helemaal. Ik ben daar, denk ik, in het afgelopen jaar 1 of 2 opdrachten aan kwijtgeraakt van de honderden. Dus ik ben er persoonlijk, vind ik het waard. Het waren wel best wel toffe opdrachten, helaas, waar ik dan niet aan mee kon doen. Aangezien je vaak, als je wordt gevraagd in de studio, dan zijn het wel toffere opdrachten. Alleen ik merk ook dat door corona accepteert de klant het veel makkelijker dat je niet in de studio aanwezig bent. Dus ik heb Source Connect gekocht. En daar heb ik dan bijvoorbeeld een aantal keer mee opgenomen.
Ja, en dit doen we via SessionLink. En dat werkt eigenlijk ook prima. Ik kan jouw stem hier gewoon opnemen. Jij kan mij horen. We horen elkaar heel goed. En ik heb ook de afgelopen tijd wel eens meegemaakt dat ze dan zeiden van, we willen wel dat je naar de studio komt. Dus dan kwam ik. En dan had ik daar een klant verwacht. Maar dan zeiden ze, ja, de klant luistert van afstand mee. Waarop ik dacht van, ja, maar dan had ik net zo goed ook thuis kunnen blijven. Want dan hadden we helemaal geen risico gelopen. En waarschijnlijk heb je gewoon dezelfde kwaliteit.
Ja. Ja, het is eigenlijk gewoon niet nodig meer.
Nee, dat is de realiteit. De techniek is nu zover. En nou ja, door corona is onze manier van denken misschien ook wat veranderd. Dus wordt het misschien voor veel meer stemmen een mogelijkheid om op de manier te werken waarop jij werkt. Zou je het aanraden?
Ik denk, als reizen je ding is, ja, zeker. Ja, ik zou deze ervaring voor niks inruilen.
Zijn er eigenlijk andere stemmen die ook zo leven? Ken je die?
Ja, Marjolein van der Kist. Volgens mij is dat haar achternaam. Maar zij nam contact met me op omdat ze het heel tof vond en dat ook wilde gaan doen. En
ja, want die is er nog niet mee begonnen, Curaçao, volgens mij.
Ze zit nu in Curaçao, geloof ik.
Oh, oké. Okay. Nou, dus ja, wel heel mooi.
Ja.
Je schreef mij dat je ook heel erg bezig bent met zelfontwikkeling. Dat is wel grappig trouwens, want de vorige podcast was met Mark Labrant. Iemand die ook heel erg daarmee bezig is. Ik heb Roel Foy gesproken. Nou ja, ik merk dat heel veel stemmen daarmee bezig zijn. Wat betekent dat voor jou?
Voor mij, ik werkte een tijdje bij Creative Sounds in Hilversum als audiotechnicus.
Okay, wat ik merkte is dat organisatie doen.
Ja, ja, ik merkte dat de stemmen eigenlijk heel erg moesten focussen op het goed behandelen van hun eigen lichaam. En als audio-engineer zat ik daar RSI te krijgen in mijn arm en gewoon niet heel gezond te leven, hele lange uren. En als ik dacht van, hey, als stem kun je maximaal 4 uur per dag werken. Mm-hmm. En je moet ontspannen zijn, je moet fit zijn, gezond. En daardoor dacht ik, wauw, dat is best wel een toffe carrière. Dan ben je gedwongen om goed voor jezelf te zorgen. En op die manier ben ik daaraan begonnen over na te denken. En ondertussen deed ik ook persoonlijke ontwikkelingsdingen met coaching en verschillende andere methodes en tools die je kunt gebruiken om jezelf beter te leren kennen. En daardoor merkte ik dat ik veel ontspannender werd in het alledaags leven. En dat dat een van de grootste dingen is die dit werk voor mij makkelijker hebben gemaakt. En mij beter hebben gemaakt in voiceovers. Omdat ik mezelf beter kan uiten En ik voel mezelf verzekerder. En ik denk dat je stem een hele goede weerspiegeling is van wat er van binnen gebeurt.
Absoluut.
Dus als je van binnen chaos hebt. Ik heb bijvoorbeeld een tijd gedacht dat ik een soort dyslexie had. Omdat ik gewoon heel veel fouten maakte tijdens het opnemen. Ik zal zeker niet beweren dat ik nu heel hardop lezen, prima vista, mijn beste skill is. Maar ik kan nu best goed foutloos lezen. En ik werk veel sneller sinds ik minder chaos in mijn hoofd heb. En dat komt omdat ik minder met pieker, minder met onzin bezig ben in mijn hoofd.
Maar hoe bereik je dat dan?
Ja, bijvoorbeeld heel veel meditatie. Ik heb ook ayahuasca gedaan meerdere keren.
Oh, heftig. Dat is dat Zuid-Amerikaanse goedje waar je behoorlijk door van de kaart raakt, toch?
Ja, dat zou
dat
je
kun je alleen onder toezicht nemen.
Absoluut.
Ja,
okay. Dat zou ik nooit in je eentje doen.
Nee.
Dat heeft me heel erg geholpen. Maar ook coaching, therapie en breathwork. Dat is hier dan bijvoorbeeld heel soort holotropisch ademen, dat soort dingen.
Okay.
Ecstatic dance heeft me heel erg geholpen om echt in mijn lichaam te komen.
En wat dat betreft zit je op Bali natuurlijk wel goed.
Ja, dat is hier.
Want dat zit vol met mensen die met yoga bezig zijn en zelfontplooiing.
Ja, dus ik zit hier wel echt op mijn plek.
Ja, nu is zelfontwikkeling natuurlijk ook een proces van verandering en het blijft zich doorontwikkelen. Kan het dan ook zijn dat je op een gegeven moment denkt van oké, ik ben nu op dit punt in mijn ontwikkeling dat ik denk van ik ga stoppen met voice-over werk?
Ik vind voice-overs opnemen nog steeds heel leuk. Ik merk dat elke keer dat ik een opdracht doe, dat ik me na het inspreken van die opdracht beter voel. Want je moet je staat wel een beetje kunnen liften. Want als je chagrijnig gaat inspreken, dan klinkt het vaak niet zo heel geweldig. Maar als ik zo'n opdracht doe, dan kom ik in een steeds betere bui naarmate ik een aantal opwarmtakes heb gedaan. En voel ik me super fris daarna.
Ja. Dus,
en ik besteed eerlijk gezegd maar rond de 10 uur per week aan werk. Dus het zit me niet heel erg in de weg. En als het me echt in de weg gaat zitten, dan, dan kan ik iets anders gaan bedenken. Maar ik moet zeggen, ik ben hier omgeven door ondernemers die allerlei toffe dingen doen voor hun inkomsten. En het zet me aan het denken van, hey, wat kan ik nog meer doen om, als ondernemer, wat wil ik nog meer in de wereld zetten?
Ja, het is inspirerend.
Heel inspirerend.
Ja, waarbij je natuurlijk wel moet uitkijken dat je op een gegeven moment niet dan meer dan die 10 uur per week gaat werken. Die verleiding is dan misschien heel groot. Dat je denkt, maar kan dat ook doen en dat ook. En op een gegeven moment zit je week helemaal vol.
Ja, als het maar leuke dingen zijn die ik oprecht heel graag mijn tijd aan wil spenderen. Dan vind ik het alleen maar leuk.
Ja, oké. Sean, we gaan even een spelletje doen.
Herken de stem. Herken de stem. Herken de stem.
Yes.
Ik laat jou 3 stemmen horen en de vraag is heel simpel. Wie is het?
Yes.
Kom nummer 1.
Let's do it.
Let's say that having the flu is as bad as riding a squeaky bicycle. Now imagine having the flu and asthma.
Is dat David Attenborough?
Zit heel erg in de buurt. Die klinkt nog net wat lager. Die is ook net iets ouder. Het is wel een hele bekende Britse acteur, stem.
Oh, Stephen Fry.
Of course, Stephen Fry.
Ja.
Onder andere bekend van Harry Potter. Natuurlijk, die boeken heeft hij volgens mij in het Engels ingesproken. Hij doet heel veel, heel veel luisterboeken. Heel veel commerciële dingen. Heel bijzondere man ook.
Ja, absoluut.
Die heb je toch goed. Met een klein beetje hulp misschien, maar ik ben benieuwd of je deze kent.
Intense. Smooth. Tough. Dark. Sexy. Intelligent. These are words that describe things.
Is dat dan Boet Schouwink?
Had gekund. Ik denk dat Boet deze er zo uitgooit. Als hij even luistert, dan doet hij het waarschijnlijk zo na. ik weet eigenlijk niet hoe bekend deze man is. Hij heet Jeff Bell.
Oh, daar heb ik niet van gehoord.
Het is een Amerikaanse voice-over en ik volg hem via LinkedIn. Het is een fantastische vent, want hij ziet eruit als een soort Amerikaanse hippie. Met lang haar, afgetraind lichaam. Maar hij rijdt ook in hele klassieke auto's. En hij neemt filmpjes van zichzelf op in zijn vocal booth. En dan geeft hij tips. Ja, dat doet hij op een hele grappige manier. Hij praat ook een beetje als een soort hippie, een beetje zo. Je had vroeger zo'n typetje van Cote en de Bie. Die klonk ook een beetje zo. En hij is dan de Amerikaanse voice-over evenknie daarvan. Maar hij doet bijvoorbeeld commercials voor Ford en voor Gillette. Dus het is niet zomaar iemand.
Oh, vet.
Jeff
en dat
Bell.
Is Mark Bell dus?
Jeff Bell. Zoek hem op, ja. En dan gaan we alweer naar de laatste. Ja, dat is wel meer een collega van je, denk ik. Dus ben benieuwd of je deze kent.
Welcome to Tempe. We are going to take you on a memorable journey to discover Tempe, the unique material created for weightless sleep and optimum comfort.
Ooh, is that Claire King?
Warm. Het is Emma Dingwall.
Oh, waar ken ik haar van?
Het is een Engelse stem die vanuit Nederland werkt ook. Ik ken overigens de omstandigheden niet. Misschien getrouwd met een Nederlander of... ze is in ieder geval in het Nederlandse stemmenwereldje redelijk bekend als Engelse stem.
Ja, ik heb haar naam voorbij zien komen. Ja. Zelf nog nooit ontmoet.
Hey, we komen een beetje aan het einde van dit gesprek. Zijn er nog dingen waarvan je droomt als voice-over? Dingen die je wilt bereiken, doen, bepaalde opdrachten?
Ja, het lijkt me heel tof om een hele mooie documentaire in te spreken. Ik ben al een keer heel warm geweest, maar dat is uiteindelijk is dat hele project van tafel geveegd. Toen zat ik zinnen van David Attenborough in te spreken voor een verkorte versie van zijn documentaires. Mm-hmm. Maar zoiets lijkt me echt fantastisch.
Dus zeg maar het werk ook wat hij doet, de natuurdocumentaires.
Ja.
Beetje gedragen.
Ja.
Oké. Dankjewel voor dit gesprek.
Jij ook.
Thanks. En als je weer eens in Nederland bent, hoop ik je een keer in real life te zien.
Ja, heel erg bedankt voor de uitnodiging.
The Voicecast met Albert-Jan Sluis.
Dat was er weer eentje. Wil je op de hoogte blijven van The Voicecast? Like The Voicecast dan op Facebook. Dan komt er af en toe een bericht voorbij in je tijdlijn. En vergeet The Voicecast ook vooral niet te volgen in je favoriete podcastplayer. Dan krijg je gewoon elke nieuwe aflevering automatisch op je telefoon of hoe je hem ook beluistert. Tot de volgende!